openen de schriften in het Oude Testament, in het boek Genesis. We lezen daarvan hoofdstuk 47, te beginnen bij het 28ste vers en we lezen door tot en met 48 het einde.
En Jacob leefde in het land van Egypte 17 jaar, zodat de dagen van Jacob de jaren zijns levens geweest zijn 147 jaar. Als nu de dagen van Israël naderden en dat hij sterven zou, zo riep hij zijn zoon Jozef en zeide tot hem, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo leg toch uw hand onder mijn heup en doe weldadigheid en trouw aan mij en begraaf mij toch niet in Egypte, maar dat ik bij mijn vaderen liggen. Hierom zult gij mij uit Egypte voeren en mij in hun graf begraven. En hij zeide, ik zal doen naar uw woord. En hij zeide, zweer mij. En hij zwoer hem. En Israël boog zich ten hoofde van het bed. Het geschiedde nu na deze dingen dat mijn Jozef zeide, zie, uw vader is krank. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim. En men boodschapte Jacob en men zeide, zie, uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël en zat op het bed. Daarna zeide Jacob tot Jozef, God de Almachtige is mij verschenen te Luz in het land Kanaan en hij heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen, en ik zal u zaad na u dat land tot een eeuwige bezitting geven, nu dan. Uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Ephraim en Manasse zullen mijne zijn als Ruben en Simeon. Maar uw geslacht dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn. Zij zullen naar hun broeders naam genoemd worden in hun erfdeel. Toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaan op de weg, als het nog een kleine streek lands was om tot Efrat te komen. En ik begroef haar al daar aan de weg van Efrat, welke is Bethlehem. En Israël zag de zonen van Jozef en zeide, wiens zijn deze? En Jozef zeide tot zijn vader, ze zijn mijn zonen, die mij God hier gegeven heeft. En hij zeide, breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene. Doch Israëls ogen waren zwaar van ouderdom, hij kon niet zien. En hij deed hen naderen tot zich, toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zeide tot Jozef, ik had niet gemeend uw aangezicht te zien, maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën en hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef nam die beiden, Ephraim met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand en Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand en hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestuurde zijn handen verstandiglijk, want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zeide, de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongens en dat in hen mijn naam genoemd worden en de naam mijner vaderen Abraham en Isaac. En dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, zo was het kwaad in zijn ogen, en hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Ephraim op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zeide tot zijn vader, niet alzo mijn vader, want deze is de eerstgeborene, leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden, maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Alzo zegende hij hen te dien dagen, zeggende, in u zal Israël zegenen, zeggende, God zette u als Ephraim en Manasse, en hij zette Ephraim voor Manasse. Daarna zeide Israël tot Jozef, zie, ik sterf, maar God zal met u lieden wezen, en hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En ik heb u een stuk land gegeven boven mijn broeders, het welk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb.
We willen samen vanavond weer verder lezen in de geschiedenissen van Jozef en Jacob. En ditmaal komt het woord Gods tot ons uit het gedeelte dat we samen lazen, Genesis 48. Een tweetal versen zal wat centraal staan. Het vijfde en ook het twintigste vers. Genesis 48 vers 5. Nu dan, uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Ephraim en Manasse zullen mijne zijn als Ruben en Simeon. Twintigste, alzo zegende hij hen te dien dagen, zeggende, in u zal Israël zegenen, zeggende, God zette u als Ephraim en Manasse, en hij zette Ephraim voor Manasse. Daarbij lezen we ook de tekst uit Hebreeën 11, een gedeelte daarvan althans, want daar wordt van deze gebeurtenis melding gemaakt, Hebreeën 11, het 21ste vers. Hebreeën 11, vers 21. Deze woorden betrekken wij daarbij. Door het geloof heeft Jacob stervende een iegelijk der zonen van Jozef gezegend. Geliefde gemeente, wat is er veel gebeurd in het leven van Jacob en van Jozef? Wat hebben ook wij samen al veel beluisterd in die 24 keer dat wij nu samen de geschiedenissen van Jacob en Jozef hebben gelezen. Een aantal weken geleden hebben we de ontknoping van deze geschiedenis beluisterd, hoe Jozef zich bekend ging maken. Daarna ook dat grote moment, dat ontroerende moment dat Jozef de boodschap aan zijn vader liet brengen dat hij nog leefde. En dan ook dat aangrijpende moment dat ze elkaar voor het eerst na 22 jaren weer in de armen mochten sluiten. En vorige week hebben wij beluisterd hoe Jozef voor dat volk Israël de behouder des levens is geworden. We hebben beluisterd in welke weg dat ging. Jozef had hen het advies gegeven, als je nou bij de farao komt, dan moet je eerlijk zeggen wie dat je bent. Dan moet je zeggen dat je een schaapherder bent. Want, zo wist Jozef, de Egyptenaren hebben een gruwel aan schaapherders. Daar kunnen ze en willen ze niet mee samenleven. En dat zal ertoe leiden dat ze dat stuk land in het noorden van Egypte zouden krijgen. Gozen. Ze zouden apart van de Egyptenaren komen te wonen en ze zouden daar volop eten en drinken kunnen krijgen. We hebben gezien hoe dat daar in lessen lagen, ook voor het geestelijke leven. dat de meerdere van Jozef, de Heer Jezus Christus, ook gezegd heeft, gij lieden, bid aldus tegenover God de Vader. Vergeef ons onze schulden. Eerlijk je zonden beleiden, want zo wist de Heer Jezus ook. Wie zijn zonden beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. In de weg van de beleving en het beleiden van de schuld, daarin ligt nou het leven, daarin wordt nou de barmhartigheid verkregen. De Heer Jezus Christus, de meerdere van Jozef, hij is geschonken tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking. En daarom is er in een leven, in zijn dienst, als hij ons in het leven behoudt, dan komt er ook een apart leven van de wereld. Dan kunnen we niet meer en dan mogen we niet meer met de wereld mee, maar dan komen we apart te leven in de heiligmaking. Apart van de wereld, net zoals Israël apart leefde van Egypte. En nu zouden we achter deze geschiedenis misschien een punt hebben kunnen zetten, een punt verwachten misschien. Nu alles goed is gekomen, Jacob en Jozef weer bij elkaar, Israël heeft de hongersnood overleefd. Nu zouden we daar een punt achter kunnen zetten en ook kunnen zeggen, en ze leefden nog lang en gelukkig, zoals dat in die wereldse sprookjes gedaan wordt. Maar jongens en meisjes, de Bijbel, dat is geen sprookje. Dat zegt niet dat ze nog lang en gelukkig leefden en meer niet. Nee, de Bijbel bepaalt ons bij de ernstige en bij de nuchtere werkelijkheid. En dan zien we dat in het leven van Jozef en Jacob ook op het graf aangaat. Net zoals in jullie, in uw en in mijn leven. Dat gaat naar het graf toe. Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Maar wat een zegen, gemeente, als we zo mogen gaan, zoals ook die oude aartsvader ging. Als we zo mogen sterven, terwijl er een Pniel in ons leven ligt. God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Dan is dus dood, dan is het sterven slechts een afsterven. Een afsterven van de zonde, een afsterven van het lichaam deze doods. Dan is het graf geen enge donkere kuil, maar dan is het graf slechts een doorgang tot het eeuwige leven. En met Gods hulp willen wij de komende weken bij die sterfbedden stilstaan. En wat eerst Jacob en daarna Jozef vanaf dat sterfbed gaat getuigen. En dan schrijven we boven de prediking van vanavond dat Jozefs zonen gezegend worden. Dat doet Jacob op zijn sterfbed. Allereerst. Eerst de zonen van Jozef zegenen. En we staan stil bij drie gedachten. De eerste gedachte onderzoeken we het geheim van die zegen. En de tweede gedachte, de wijze van die zegen. Dus op wat voor manier doet Jacob dat nu? En de derde, de inhoud van die zegen. Wat zegt Jacob in feite. Jozefs zonen gezegend. Het geheim van die zegen. De wijze van die zegen. En de inhoud van die zegen. Na deze dingen, zo hebben we gelezen, zo begint hoofdstuk 48. Na deze dingen werd duidelijk dat Jacob ziek werd. En Jacob, hij heeft vanaf het moment dat hij Jozef weer voor het eerst zag en dat hij bij Farao kwam, nog een aantal jaren geleefd. We hebben gelezen dat vorige week dat Jacob tegen de farao zegt dat de dagen van zijn jaren 130 jaren zijn. We hebben ook beluisterd dat Jacob de wens heeft uitgesproken om ontbonden te worden. Dat ik nu sterf en nu ik uw aangezicht gezien heb dat gij nog leeft. Maar hoezeer Jacob ook verlangde, hij is nog 17 jaren blijven leven. 17 rustige en voorspoedige jaren te midden van zijn kinderen heeft hij nog in Goshen doorgebracht. Maar dan komt er ook in zijn leven het moment dat hij ziek wordt. En al is je naam dan Israël, en al leef je dan 147 jaren, ook voor Jacob kwam dat einde dichterbij. En dat werd duidelijk voor die omstanders, want zo hebben we gelezen, ze hebben Jozef geroepen. Daaruit blijkt dat Jozef en zijn zonen niet in Goshen hebben gewoond, maar apart in Egypte. Jozef had natuurlijk zijn taak en zijn verplichtingen als onderkoning. Maar hoe belangrijk dat Jozef ook was en hoe vol zijn agenda ze ook zal zijn geweest, als hij hoort dat zijn vader gaat sterven, dan komt hij. Dan neemt hij zijn zonen Manasse en Ephraim mee en dan gaat hij naar zijn stervende vader toe. En dan lezen we dat als Jacob hoort dat Jozef in aantocht is, dat Jacob zich versterkt op zijn sterfbed. Dat wil zeggen, Jacob verheugt zich. Nu hij hoort dat Jozef eraan komt, die zoon waaraan hij met zoveel natuurlijke, maar vooral geestelijke banden is verbonden. Hij verheugt zich erop en hij doet dat ook, dat hij met die zoon kan spreken over wie God is geweest in zijn leven en wat God allemaal heeft gesproken in zijn leven. En dan zien we dat Jacob Jozef aanspreekt en dat hij dan die zonen van Jozef gaat zegenen. En deze gebeurtenis op dat sterfbed van Jacob, gemeente, die heeft ook een plaats gekregen in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 11. Door datgene wat Jacob zal gaan zeggen, heeft hij een plaats gekregen in die rij van geloofsgetuigen. Dan lezen we, zoals we dat hebben gezien in Hebreeën 11, door het geloof heeft Jacob stervende een iegelijk der zonen van Jozef gezegend. Als we dat eens even op ons laten inwerken, gemeente, verbaast u dat? Toen ik daarover aan het nadenken was, heb ik mezelf afgevraagd, als mij dat nou was gevraagd om een moment uit Jacobs leven te kiezen waarin er sprake was van een hoogtepunt, een geloofsdaad, wat zouden wij dan kiezen? Waar denkt u aan als ik vraag van noem eens een hoogtepunt uit Jacobs leven? Alleen die zal zeggen Bethel. Toen Jacob die grote beloften kreeg van God. Of een ander zal zeggen Pniel. Toen zijn ziel gered werd. We zouden toch misschien niet direct denken aan het sterfbed van Jacob. Of als we dat al zouden doen, dan zouden we nog een hoofdstukje verder bladeren. En dan zouden we op dat moment wijzen dat Jacob zijn ogen opslaat naar de hemel en dat hij dan zegt, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Dat zijn toch de hoogtepunten uit het leven van Jacob, die wij voorrang zouden geven en die wij een plaats zouden geven in Hebreeën 11. Maar nu staat er, door het geloof heeft Jacob de zonen van Jozef gezegend. Dat is dus een geloofsdaad groter dan datgene wat er bij Bethel te zien is. Groter dan datgene wat er bij Pniel beleefd is. Groter dan de zegening van zijn eigen zonen, zelfs van Juda. Groter zelfs dan het spreken over zijn eigen zaligheid. Hij heeft over die zonen van Jozef gesproken. Dat was het geloof. En door het geloof heeft Jacob in vers 5 gezegd: nu dan, uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Ephraim en Manasse zullen mijne zijn, als Ruben en Simeon. Dat was een geloofsuitspraak, gemeente, want beseffen we het goed. Alles om Jacob heen getuigde van Egypte. Daar stond Jozef, zijn zoon, onderkoning van Egypte in al zijn pracht en praal. Daar stonden Manasse en Ephraim, de zonen van Jozef, Egyptische prinsen, geboren en opgevoed aan het Egyptische hof. Wat hadden die met Kanaan, wat hadden die met Israël te maken? Het was alles Egypte. Het leek erop in hun leven dat Egypte hen voor zich zou opeisen, dat ze in Egypte zouden blijven, dat ze daar zouden leven en dat ze daar zouden sterven. Dat is wat Jacob voor ogen heeft. Maar God is er ook nog. En al leeft dat volk dan in Egypte en al leven Manasse en Ephraim in Egypte, dan mag Egypte hen voeden, Egypte mag hen woningen geven, Egypte mag hen straks ook nog verdrukken. Maar het is Gods volk. En God ziet dat volk en hij zal ervoor zorgen dat dat volk straks uit Egypte wordt geleid en naar het beloofde land zal worden gebracht. En ook Manasse en Ephraim horen bij dat volk. Niet Egypte zal hen hebben, maar zo zegt Jacob, zij zijn mijne. Hierachter zal ongetwijfeld een strijd liggen. Het zal Jacob hebben bezig gehouden. De vragen zullen wel eens op hem af zijn. Ze zijn hem hebben behandeld. En zullen die beide zonen, Manasse en Ephraim, toch niet vallen voor al die schatten van Egypte en voor die verleidingen van de zonde? In plaats van dat verachte schaapherdersvolk en de beloften van de God van dat volk. En al staat het niet in de Bijbel, gemeente, maar het is toch naar de praktijk der godzaligheid dat een godvrezende grootvader toch zijn knieën wel zal buigen en zijn nageslacht aan de Heere zal hebben opgedragen en gevraagd zal hebben: Heere, wat zult gij toch met deze kinderen, met deze kleinkinderen doen? Gepleit zal hebben op de belofte aan dat volk gegeven. En er is een moment gekomen in het leven van Jacob dat het duidelijk werd, dat de Heere hem duidelijk heeft gemaakt dat Manasse en Ephraim de zijne zijn. Waarom Jacob het nu ook na kan spreken: Manasse en Ephraim, al zijn het Egyptenaren, zij zijn mijne. Net als Ruben en net als Simeon. En wat liggen daar, als we daar eens halt houden, gemeente, ook geen lessen in? Wat is het een voorrecht dat ook die Egyptische prinsen, geboren en opgevoed in dat land, toch een plaats krijgen in Israël. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Want Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen: deze en die is daar geboren. Want God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. En is gemeente dat nou geen troost voor mensen die zich als een Filistijn, als een Tyriër, als een Egyptenaar hebben leren kennen? Mensen die van nature vervreemd zijn van het burgerschap Israël. Dat gold ook van het volk van God. Vervreemd van het burgerschap Israël. Vreemdelingen van de verbonden, der belofte. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. Van ieder kind van God van nature moet dat gezegd worden. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. Er is toch in het leven van een kind van God van nature niets dat aan Kanaan herinnert. Er is toch niets dat hen iets van waardigheid zou geven. Ook Gods kinderen worden als een onreine, uit een onreine geboren. Er is geen enkele band met dat geestelijke Israël en met dat geestelijke Kanaan. Behalve, en dat is ook tegelijkertijd het geheim, gemeente, van de zaligheid van Gods volk. En dat is het grote geheim, dat er nu een welbehagen van God is. En een verkiezing van eeuwigheid. Dat God uit dat menselijke geslacht, dat verloren lag in zonde en schuld, dood door misdaden en door zonde. Dat hij daar een volk zich ten eigendom heeft verkoren. Dat hij dat rukt uit de klauwen van de vorst der duisternis en dat hij zegt, zij zijn mijn. En wat een heilig moment, gemeente, als de Heere datgene wat hij van eeuwigheid af al heeft uitgedacht, in de tijd gaat uitwerken. Dat hij dan mensen als een vuurbrand uit het vuur rukt. Mensen die daar voor hem staan als Egyptenaar. Vervreemd van het burgerschap Israël. Dat hij tegen zulken die dood zijn door misdaden en zonden zegt. Waakt op. Gij die slaapt. En staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Gemeente, dat is nou het geheim van zalig worden. Dat ligt niet in het feit dat een mens zijn hart voor de Heere opent. Dat een mens kiest voor Jezus, dat een mens aan God gelegenheid geeft om in hem te werken. Het geheim van zalig worden, gemeente, dan moeten we terug naar die nooit begonnen eeuwigheid. Waar God mensen verkoren heeft tot de zaligheid, waar hij de hand op mensen legt en zegt, zij zijn mijn. Dan moeten we naar dat eeuwige welbehagen van God. En dat eeuwige welbehagen, die verkiezing, dat is nou voor vrome mensen een ergernis. Want die willen er met hun braafheid komen. En met hun kerkgangen, die pochen nog op hun afkomst. Maar het is een wonder, gemeente, dat er een verkiezing is voor iemand die zich als een Filistijn heeft leren kennen, als een Egyptenaar. En die als zodanig, als een vuurbrand uit het vuur wordt gerukt, bijna verbrand, bijna ten onder gegaan in die misdaden en in die zonde. Maar die dan als door een wonder daaruit wordt gehaald. Dus ook al zullen niet gaan redeneren over de verkiezing. En dat moeten wij ook maar niet doen, gemeente, want als wij gaan redeneren, dat is onze reden eren. Als we verstandelijk die genadige verkiezing willen beredeneren, dan lopen wij toch vast. Maar een arme zondaar, een arme Egyptenaar, die gaat ervan zingen. Waarom was het op mij gemunt? Daar toch zoveel gaan verloren. Iemand die zichzelf niet meer kan bekeren, maar die het wonder van genade heeft mogen beleven, die zegt, het is door u. Het is door u alleen om dat eeuwige welbehaag. Dat ligt er achter de zaligheid van Gods volk. Dat is ook het geheim dat achter de zegening van Manasse en Efraïm lag. Dat de Heere zegt, Efraïm en Manasse, zij zijn mijn. Hij zal ze tellen als in Israël ingelijfd en hij zal ze schrijven op die rol van eeuwigheid. En gemeente, dan moeten we er ook nog even op letten dat ook Jacob, terwijl hij dat spreekt, ze zijn mijnde, niet eens ziet dat die twee zonen daar bij Jozef staan. Want in vers 8, nadat hij gezegd heeft ze zijn mijnde, dan vraagt hij, wie zijn deze? Dat laat ons zien, gemeente, dat er geen geschiktheid, geen waardigheid in de mens ligt. Waarom een mens verkoren wordt tot de zaligheid. We hebben dat samen toch beleden met de Dordtse leerregels. Geen waardigheid, geen verdienst. Niets van de mens komt daarbij in aanmerking. Maar enkel en alleen vanwege dat vrijmachtige welbehagen van God. Dat is het vaste fundament van de zaligheid. Hebbende dit zegel. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. En als het volk van God daar eens in de verdere gang bij bepaald mag worden. Als ze door de geloofsbeoefening daar eens bij stilgezet worden. Bij dat geheim van zalig worden. Dat het nou niet desgenen is die wil, nog desgenen is die loopt, maar alleen des ontfermenden Gods. Dan kan daar zo'n geloof in meekomen, dan kan daar zo'n vastheid in komen te liggen, gemeente. Dat het volk dan op dat moment zegt, nou kan ik er nooit meer uitvallen. Nou kan ik me daar nooit meer uitzondigen. Want de Heere kent degenen die de zijne zijn. Al woedt de duivel, al raast de wereld. Al is mijn boze vlees zo vijandig. Maar als we mogen geloven. Dat de Heere in zijn welbehagen betoont degenen die nederig naar hem vragen. Dan zijn er de momenten in het leven van dat volk. Dan ligt dat zo vast. Dan ligt de zaligheid zo vast in dat geheim, in die eeuwige genadige verkiezing. En dan mogen ze het zeggen tegen al die binnenpraters en tegen al die vijanden van buiten. Het herhalen wat in het woord staat. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. En wat uit mijn lippen kwam, dat blijft vast en onverbroken. Die geest der genade en der gebeden gaat getuigen met onze geest dat we kinderen God zijn. Dan ligt het zo vast. En het is door diezelfde geest, gemeente, dat Jacob ook gaat spreken. En dat hij ook geleid wordt in het zegenen van die zonen van Jozef. En dat zien we in de wijze waarop hij dat doet. In onze tweede gedachte. Want Manasse en Efraïm, die hebben daar stilzwijgend bijgestaan. Jacob had ze nog niet eens gezien. Zijn ogen waren zwaar geworden. Hij kon bijna niets meer zien. Maar op een gegeven moment dan ontwaart hij hun gedaanten. En dan zegt hij het in vers 8. Wiens zijn deze? En Jozef vertelt het dan dat het zijn zonen zijn. Manasse en Efraïm. En dan brengt hij zijn beide zonen bij het bed van zijn vader en hij geeft ze een plaats, hij laat ze knielen. Manasse, de oudste aan de rechterhand van Jacob en Efraïm, de jongste aan de linkerhand. Zodat die rechterhand, symbool van het grootste, van de zegen, op het hoofd van Manasse rust, zodat hij de eerstgeboorte, de grootste zegen krijgt. En Efraïm als de jongste, de mindere zegen. Maar Jacob al is hij bijna blind. Op dit moment wordt hij niet geleid door zijn natuurlijke ogen, maar de Heer opent op dat moment zijn zielsogen. En geleid door die geest kruist hij zijn beide handen, zodat zijn rechterhand niet op Manasse, maar op Efraïm komt te liggen. En zijn linkerhand op het hoofd van de oudste van Manasse. En Jozef die denkt dat vader Jacob een fout maakt. Die zegt, nee, mijn vader, niet al zo. En hij probeert die handen uit elkaar te trekken, zodat Manasse, die oudste, die grootste zegen krijgt. En Efraïm, de jongste, de mindere. Maar Jacob die zegt, nee, ik maak geen fout. Ik weet het. Maar al zo moet het geschieden. Het is leiding van de Heer. Jacob, hij wordt hier bestuurd. En Jacob geeft zich ook gewillig over aan die besturing van de Heer. Zo vaak in zijn leven, dat weten we, heeft Jacob zich tegen Gods wil opgesteld. Eigen wegen gekozen. Vooruitgelopen op de weg van de Heer. En Jacob heeft daardoor eigenlijk alleen maar ellende en rampspoed meegemaakt. Toen hij die eerstgeboorte zegen van Esau kocht, was het een eigen weg. En toen hij later zijn oude vader Isaac bedroog, een eigen weg. Het huwelijk met zijn vrouwen, het voortrekken van Jozef, en zo zullen er nog wel meer dingen te noemen zijn, eigen wegen. En dat bracht Jacob eigenlijk alleen maar ellende en verdriet. Maar hier heeft Jacob geleerd om eenswillend met de Heere te zijn. En om de weg te gaan die de Heere hem voorhoudt. Zo zegent Jacob de zonen van Jozef. En gemeente, sluit dit aspect van deze geschiedenis ook niet prachtig aan bij de prediking van vanochtend. Toen we samen de derde bede hebben beluisterd uit het Onze Vader. Uw wil geschieden. Het is alsof Jacob hier zijn armen kruist en daarmee ook zijn eigen wil kruisigt. Jacob had misschien ook gedacht dat Manasse de oudste moest, de grootste zegen moest krijgen. Zo was het immers de gewoonte. Maar hier kruisigt Jacob zijn wil. En hij gehoorzaamt de wil van God. Vanochtend hebben we dat beluisterd. Het eerste aspect in dat gebed, dat was het verzaken van de eigen wil. Dat een mens in de wedergeboorte erachter komt wat een boze wil dat hij heeft. Een wil die tegengesteld is aan Gods wil. En dat hij ten tweede erachter komt dat de wil van God goed is. En dat het majesteit is al wat hij doet. En dat een mens, zo hebben wij Saulus van Tarsen gezien, gaat vragen in dat moment: Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? En dat zien we ook hier in het leven van de oude aartsvader. Hij is hier volkomen vereend met de wil van God. Al gaat dat in tegen zijn eigen gedachten. Al gaat dat in tegen de gedachten van zijn lievelingszoon Jozef. Maar hier gaat hij in tegen wat Jozef wil. Hier wordt hij geleid en bestuurd door God. Volkomen eenswillend met de Heer. Dat is de wijze waarop hij die armen kruist. Hij kruisigt daarbij zijn eigen wil. En hij vraagt het aan de Heer: wat wilt gij dat ik doen zal? Want Jacob, en dat heeft alles te maken met de inhoud van die zegen. Hij heeft onderwijs gekregen van God waarom Efraïm, die oudste zegen, die grootste zegen moest krijgen, en waarom Manasse die minste zegen zou moeten krijgen. De inhoud van die zegen. De derde gedachte. Dat had alles te maken met de namen van die twee jongens. Want we zouden ons dat kunnen afvragen. Waarom doet Jacob dat zo? Waarom krijgt Ephraim hier nou de eerstgeboortezegen? Waarom wordt hem nou dat grote volk beloofd? Groter dan datgene wat Manasse beloofd krijgt. Dat lag niet in de personen van die jongens. Het waren beiden gekenden des Heren. Het was toch anders dan bij Jacob en bij Esau. Ephraim en Manasse waren beiden kinderen van God. Van eeuwigheid gekend. Zij zijn mijn. Zo hebben we beluisterd. Maar het had en het heeft vooral te maken met de betekenis van die beide namen voor de heilsgeschiedenis en voor de heilsorde. Want als we eens terugdenken, gemeente, aan de wijze waarop dat die jongens hun namen hebben gekregen, dan zit er natuurlijk wat achter. Jozef, hij was vernederd in Egypte, hij was door een diepte heen gegaan, die jaren van slavernij, die jaren van gevangenschap, zwaar verdrukt. En toen werd hij verhoogd door de farao en hij mocht trouwen met Asnat, de dochter van Potifera, onder koning van Egypte. En toen kreeg hij die eerste zoon en die noemde hij Manasse. Letterlijk betekent dat vergetelheid. God heeft mij mijn moeite doen vergeten. Dat was een troost voor Jozef. Hij werd haar daar verlost uit de ellende. En daartoe gaf hij die jongen een symbolische naam. Een verlossing uit de ellende, een vergeten van de ellende. En toen kreeg Jozef een tweede zoon en die heeft hij genoemd Ephraim. Wasdom, wassen. Dat wil zeggen groeien. God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Tegen de verdrukkingen in, toch gegroeid. En mag ik nog zijn wie ik ben en zelfs meer dan dat. En dat moeten wij goed onthouden, die twee namen. Manasse, vergetelheid, en Ephraim, wasdom. En dat heeft nou een betekenis in het zegenen van Jacob van die zonen. Dat heeft betekenis voor de voortgang van de heilsgeschiedenis, voor de voortgang van het heil door dat volk Israël heen. Jacob, hij werd teruggeleid naar zijn eigen belofte die hij gekregen had bij Bethel. We lezen daarvan in Genesis 29 dat de Heere daar bij Bethel tegen Jacob zegt: uw volk zal zijn als het stof der aarde, gij zult uitbreken ten noorden en ten westen, ten zuiden en ten oosten. Daar hoort u de naam Ephraim in. Wasdom. Ge zult wassen, gij zult groeien, ge zult toenemen. En Jacob heeft dat met zijn ogen aanschouwd. Want hij leefde daar te midden van een groot volk in Gozen. God had tegen de verdrukkingen, tegen de ellende, tegen de moeite in zijn woord waargemaakt. Hij was gegroeid, toegenomen, gewassen in het land van de verdrukking. En dat heeft nou, gemeente, ook betekenis, niet alleen in de heilsgeschiedenis, maar ook in de heilsorde, in de weg der zaligheid. Want als nou een mens door God geleid wordt. Een mens, bedoel ik, die is zo aangelegd op het doen vergeten van ellende. Een mens is gericht op zichzelf. Wij bidden tot God als we in nood zijn, als we tegenslagen hebben, als de portemonnee leeg dreigt te raken, als er ziekte komt, als er kruis is. Dan hebben we de Heere nodig. En dan gaat er een gebed tot God op waarin we eigenlijk niet anders vragen dan: Manas, Heere, doe ons die ellende vergeten. En als er dan weer wat geld is en als er dan beterschap komt, als de tegenslag wordt opgeruimd, hoe gaat het dan in het leven van de meeste mensen? Dan wordt God vergeten. Dan hebben we genoeg aan het feit dat die ellende is weggenomen. Of je kan het ook anders zien, dat de zegen van God alleen verbonden wordt aan voorspoed. En als we dan genoeg geld hebben en als we genoeg gezondheid hebben en als alles ons voor de wind gaat, ja, dan is God goed. Dan zegent God ons, dan is God vriendelijk voor ons. Dan zijn er niet zoveel vragen in ons hart. Maar wat als er tegenslag komt? Wat als er rouw en als er verdriet komt in het leven? Dan springen de vragen omhoog in het hart. Waar is God nu? En waarom doet God dat nu? De Heere heeft ons vergeten en de Heere heeft ons verlaten. Alsof de zegen van God alleen verbonden is aan voorspoed. Zo gericht is een mens op die naam Manas, het vergeten van ellende. En is het ook niet zo in het leven van Gods kinderen, in het bevindelijke leven, dat daarin Manasse op de eerste plaats komt? Dat ze willen verlost worden uit de ellende. Verlost willen worden uit het lichaam deze doods. En dat als ze in die ellende verkeren, dat ze met die wachters zo uit gaan zien naar de morgen. De morgen, ach wanneer. En als de Heere dan overkomt en als de ellende wordt vergeten, ja, dan kunnen ze het weer geloven. God heeft mij mijn moeite doen vergeten. Maar als dat weer wordt weggenomen, als de beleving daar weer van wegzakt, als er de ellende komt, als de zonde komt, als ze zien naar de uiterlijke omstandigheden, dan zeggen ze: het is kwijt. Wij zullen nog één deze dagen in de handen van Saul omkomen. En gemeente, wat wil Jacob, wat wil de Heere ons nou leren? Wat wil de Heere nou zijn volk leren? Wel dit: dat de beloften boven de bevinding gaan. Dat de beloften Gods een plaats krijgen in het leven van Gods volk voor de bevinding. Ephraim komt voor Manas. Dat is de goddelijke orde, dat is de goddelijke weg die de Heere zijn volk voorhoudt. In het leven, in dat woestijnleven, op die pelgrimsreis naar de eeuwigheid, daar moet dat volk niet leven bij bevindingen en uitbevindingen allereerst. Die hebben wel een plaats, maar achteraan. Ephraim voorop, gij zult wassen in het land uwer verdrukkingen. Te midden van de grootste smarten, te midden van de ellenden, te midden van waar niets te zien valt voor ons oog van de zegen Gods, waar alle dingen tegen lijken te zijn. De vijanden van buiten de praters van binnen, moeite, zorgen en verdriet. Maar een mens gaat roepen om Manasse, Heere, verlos me toch. Doe mij toch mijn ellende vergeten. Daar zegt de Heere, dat komt straks. Eerst Efraïm, wassen in het land uw verdrukking. Dat gaat voorop. Dat is het onderwijs, gemeente, dat de Heere ons wil aanreiken vanuit deze geschiedenis. Als de apostel daarover gaat spreken in 2 Korinthe 5, dan zegt hij, want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijn. In deze tabernakel, in dit leven, op deze pelgrimsreis. Zuchten vanwege die verdrukkingen. Vanwege dat lichaam, deze is doods, vanwege al die moeite en vanwege al die zorgen. Doch, zo zegt hij, wij hebben altijd goede moed. Hoe komt dat dan, Paulus? Dat je te midden van die tabernakel die je doet zuchten, goede moed hebt. Dat er wel alles tegen lijkt, terwijl je besprongen wordt door de vijanden, besprongen wordt door die briesende leeuw, die Satan die je met vuisten slaat, dat lichaam deze is doods, die zonde dat je kan zeggen, wij hebben goede moed. Wel, zegt Paulus, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En wat wil nou een mens, wat wil ook het volk van God van natuur? Die willen maar aanschouwen. Die willen maar leven bij en uit bevindingen. Maar als dat zo is, dan heeft een kind van God een twijfelend en een onzeker bestaan. Want dan is het vandaag waar, als God vandaag door zijn woord spreekt. Als ik vandaag mag bevinden dat God goed is voor een slecht mens. Oh, dan gloort de hoop weer op. Maar morgen, als ik daar het zicht weer op kwijt ben, dan verkeer ik weer in de diepte. Dan zijn we een baar der zee gelijk, zo zegt Jacobus. Maar waar de Heere nou naartoe werkt in het leven van zijn volk. En wat ook de gezonde gelovigen, zoals Shepard dat zegt, kenmerkt. Wat het waarachtige geestelijke leven is. Dat betekent, gemeente, dat niet Manasse voorop komt. Niet het leven uit de bevinding. Niet het leven bij alleen een verlossing van de ellende. Maar dat is vooral in die verdrukking. In dat meesig der ellende. In die woestijnreis. Die beloften Gods. Gij zult wassen in het land uw verdrukking. Al is die briesende leeuw rondom mij. Al raast de wereld. Al heb ik zo'n verdriet en zo'n last van dat lichaam deze doods vanwege dat boze hart. Vanwege die oude mens die ik maar niet kwijt kan raken. Al zie ik zelfs een leger mij omringen. Al getuigt alles tegen mij. Al is Egypte rondom mij heen, al is Egypte zelfs in mijn hart. Al zie ik zelfs een leger mij omringen. Nog vrees ik niet. Want de Heere is goed en groot. En ik verlaat mij op de Heer. Dat is wat het waarachtige geloofsleven kenmerkt. Dat is iets wat Hebreeën 11 ook zegt. Het geloof nu is een vaste hoop van de dingen die men niet ziet. Waar ik niets zie, waar alle dingen tegen lijken te zijn. Dat ik dan door het geloof de hand mag leggen op die beloften van God. Ja,
dat de Heere zich een ellendig en een arm volk overhoudt. Als ze op zichzelf zien en op de omstandigheden en op de zonden en zwakheden die nog overgebleven zijn, dan zijn ze ellendig en arm in zichzelf. Maar dat nochtans op die naam des Heeren gaat betrouwen. Dan komt Efraïm voorop te staan. Dat is wat de oudvaders noemden het naakte geloof. Au, dat is een hoge stand, gemeente, maar al voel ik er niets van. En al getuigt alles tegen me dat ik zeg, nochtans. Nochtans zal ik van vreugde opspringen in de Heere mijn God. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zijn de stallen leeg. Zoals Habakkuk zegt, nochtans, dat is het nochtans van het geloof. Daar is het waar geworden in het leven van de profeet dat daar Efraïm voorop komt te staan. Dat een ellendig en een arm volk op die naam gaat betrouwen. Gij zult wassen in het land uw verdrukking. En gemeente, dat kan nou alleen als dat ellendig en het arme volk op de naam van de Heer Jezus Christus gaat leren betrouwen. Als ze gaan zien en gaan volgen die overste leidsman en voleinde des geloofs. Die om de vreugde die hem was voorgesteld. Die belofte die hem was gegeven. Die hem was voorgesteld. Waar Efraïm voorop werd geplaatst in het leven van Christus. Ziende op die overste leidsman en voleinder des geloofs. Die het kruis heeft verdragen. En schande heeft veracht. Dat is nou het woestijnleven van het volk van God, gemeente. Kent u? Dat is het pelgrimsleven. Het vreemdelingschap. Leven te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Leven met dat lichaam deze doods. Leven met al die vijanden. Met dat leger dat te groot is dan dat ik het zou kunnen overwinnen. Ellendig en arm in mezelf. Maar nochtans betrouwend op de naam des Heeren. Betrouwend op die ene naam die gegeven is onder de hemel tot zaligheid. Waarin het geoefend moet worden. Wat Johannes de Doper heeft gezegd. Hij moet wassen. En ik minder worden. Zijn naam moet wassen. Zijn naam moet meer groeien, meer betekenis krijgen. In het land mijner verdrukking. En dan, gemeente, in dat lijden en in die strijd. Ja, dan krijgt daarna ook Manasse betekenis. Hier in beginsel. Als hier in beginsel eens een voorsmaak ontvangen mag worden van Manasse. Gij hebt mijn ellende doen vergeten. Dan zijn er die momenten van die geloofsgemeenschap. Waarin de Heere afdaalt in de ziel. Waarin hij is voor een moment die vijanden op een afstand houdt. Waarin hij de tafel toericht tegenover die wederpartijen. Waarin er een voorsmaak van die eeuwige gelukzaligheid genoten mag worden. Waarin er in die woestijn eens even een Elim mag zijn. Maar ook niet meer dan een voorsmaak. Want de Heere die zegt het tegen die pelgrims, zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Want hier is de rust niet. Hier zul je de ellende nooit kunnen vergeten. Dat komt straks pas. Na Efraïm, Manasse. Die tijd die is aanstaan voor het leven van allen die op die naam hebben leren betrouwen. Die zullen straks ervaren, gemeente, en mag ik u ertoe opwekken, wie u of jij ook bent. Om nou werkzaam te mogen worden met die beloften Gods. die in Christus Jezus, ja en in hem ook amen zegt. Wie hier Efraïm voorop mag leren stellen in zijn leven, die zal in eeuwigheid niet beschaamd uitkomen, maar dan zal het straks in dat vaderhuis ook Manasse zijn. Daar zal vergeten zijn alle ellende. Daar zal vergeten zijn alle ramp, alle zonde en alle dood, want daar zal God alle tranen van hun ogen afwissen. En daar zal de dood niet meer zijn. Daar zal geen rouw, daar zijn geen gekrijt meer zijn, want daar zullen die eerste dingen. Daar zal ook Efraïm niet meer zijn. Dat zal daar niet meer nodig zijn, kind des Heeren. Daar niet meer het geloof tegen de verdrukking in, maar daar zal aanschouwd mogen worden. Gij hebt mij doen vergeten, mijn ellende. Daar zal zijn volk weer wonen, naar zijn raad. God eeuwigen zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Amen.